Goedemorgen allemaal. De vorige keer heb ik gesproken over de bloedvloeiende vrouw. De eerste dochter. Nu gaan we verder met het verhaal van de tweede dochter. Namelijk het dochtertje van Jairus. Voorluk, dat is Jezus' machtige doden, deel 8. Om nog even de volledige sandwich te herhalen, ga ik hem ook heel graag lezen. Matthäus 9, vanaf vers 18 tot 26. Terwijl hij dit tot hen sprak, zie, een overste van de synagoge kwam tot hem en viel voor hem neer en zeide: mijn dochter is zojuist gestorven, maar kom, leg uw hand op haar en zij zal leven. En Jezus stond op en volgde hem met zijn discipelen. En zie, een vrouw die reeds 12 jaar aan bloedvloeien leed, kwam van achteren tot hem en raakte de kwast van zijn kleed aan. Want, zij zeide bij zichzelf, indien ik slechts zijn kleed aanraak, zal ik terug genezen zijn. Maar Jezus keerde zich om, zag haar en zeide: houd moed, dochter, uw geloofsvertrouwen heeft u behouden. En de vrouw was genezen van dat ogenblik af. En toen Jezus in het huis van de overste kwam, de fluitspelers en het misbaar van de scharen zag, zeide hij: ga heen, want het meisje is niet gestorven, maar het slaapt. En ze lachten hem uit. Toen de scharen uitgedreven was, ging hij naar binnen en vatte haar hand en het meisje ontwaakte. En de roep hierover verbreidde zich in de hele streek. We weten al een tijdje dat Matthäus niet de man van veel woorden is. Misschien is het beter als je voor jezelf een meer gedetailleerde versie wil lezen, bijvoorbeeld Marcus Vuve en Lucas Kuyt ook weer ving. Grotendeels van de details heb ik het Marcus gehaald om toch iets meer duidelijkheid te scheppen en te brengen aan heel het verhaal. Matthäus vliegt erover gelijk een sneltrein. Zet enkel de meest beknopte versie op papier. En als je wilt, is het eigenlijk een samenvatting van de andere twee versies uit Marcus en Lucas. Elk is zijn eigen manieren van schrijven, nog een geluk. Met drie keer hetzelfde te lezen, zo moet het niet zijn. De vorige keer ging het over de bloedvloeiende vrouw. De bloedvloeiende vrouw die genezen werd en die door de komst van de Heer Jezus terug nieuw leven kon brengen. Omwille van haar genezing van de bloedvloeiing. Nu hebben we een andere situatie. Maar hier hebben we ook te maken met nieuw leven. Het draait hier niet meer om genezing, maar het draait om een overledene die opnieuw tot leven gebracht wordt. Wat dat goed in het achterhoofd. Stel je voor, je kindje van 12 jaar ligt op sterven. Omdat ze enorm ziek is. Hij loopt een heel eind voor je laatste hoop te bereiken, namelijk een dokter die hem kan redden. Je komt bij die dokter, maar die mens is nog bezig met de patiënt. Oh ja, je verstaat wel. De dokter zegt dat hij binnen 10 minuutjes kan komen. Hey, je weer onder rotte norris. Onder rotte komt die dokter nog een accident tegen. Moet hij ook daar zijn hulp kunnen bieden. En terwijl hij naar huis aan het lopen is, komt er twee tegen om te zeggen: ja, sorry, het is te laat. Wees dan mollewaal wel zo'n er een beetje van geslingen zijn, zeker. Moet dan niet echt het dingetje in mij van maken, wees ik. De gevoelens die je toen zo daarvoor zijn niet te beschrijven, wees ik. Voor mezelf zou ik dat 100% wel zeker zijn. Maar stel jezelf nu in de schoen van Jairus. Zullen we eens tot de Heer Jezus rijden, op dat moment? Of zullen we depressief worden, verbitterd worden, omwille van het feit dat je hun machteloos staat toe te kijken en hij hulp mij kan bieden, nog verwachten? Jezus' antwoord is: vertrouw mij. Of, zoals de meeste vertaling gaan zeggen, geloof alleen. Jairus komt tot Jezus in volle vertrouwen en hij verneemt dat zijn dochtertje gestorven is. Dat moet toch een serieuze slag geweest zijn. De situatie verandert hier helemaal op slag. Zijn laatste sprankeltje hoop dat hij nog had, is nu ook verdwenen. Even tussenin, in die tijd, het is goed voor weten, dat 60% van de geboren kindjes sterft alvorens de leeftijd te bereiken van 15 jaar. Pas dat ik het toe op onze gezin. Stel je voor hoe hard dat moet geweest zijn en zulke omstandigheden kinderen op te voeden en groot te brengen. In vele families was dat wel regelmatig het geval. Die mensen daar moesten dan mee leven. Dat moet heel hard geweest zijn. Ja, Iris kreeg het antwoord. Wat valt u de meester, de leraar, nog lastig? Waarom dat nog wordt, hè? De meester. Weet je nog toen dat ze allemaal in dat bootje zaten, de discipel? En behust de storm op dat meer. Ze zaten daar ook met de meester. Ze riepen er ook meester. Maar aan het einde van de storm dachten ze wel anders erover. Nogmaals wil Jezus hier hem bekend maken als de schepper God, die over alles controle heeft, zelfs wind en zee. Het is zijn hand die alles onderwerpt, zelfs de dood. Jezus komt toe in het huis van Jairus en er wordt enorm veel gejammer, geroep, getier. Er is er een kabal van je welste. Ik ben dat nog wel dikwijls een keer gezien op tv. Om reportages te zien van mensen in het Midden-Westen die overleden zijn, moet er ook geen tijd mee maken. Dat is enorm. Dat geroep, dat getier, die sfeer daar rond een overledene, dat is, like of we hier binnen zou zeggen, dikke erover. Maar zo wordt dat toch wel beleefd. En dat is hier wel inderdaad het geval. En dat is de sfeer in en rondom het huis van Jairus. Jezus ging naar binnen, door de menigte mensen die er aanwezig waren en hij stelde vragen. Niet de meest voor de hand liggende vragen, ga je wel zeggen, maar er zit wat meer achter dan we pezen. Jezus vraagt, waarom maakt u misbaar en weent? Waarom zie je er zo bedroefd? Waarom is al dat geklaag en dat geween nodig? Stel je je voor, je kindje is juist gestorven. De familie staat buiten te ween in een sfeer van, ja, te vele emoties die een overhand pakken. Enorm veel jammer, geween. En Jezus vraagt, oh, waarom is dat hier zo? Eigenlijk zei Jezus, wat er mee heb. Maar waarom, zegt de Heer Jezus, zo het wat. Hij vertelt namelijk iets van wie dat hij zelf is en wat dat hij zegt. Hij zegt, voor jender is dat kindje gestorven, maar voor mij slaapt ze. Met andere woorden, zegt de Heer Jezus, stop met alle lawaai, zeg ze niet wat ze slaapt. De draagkracht van zijn woorden is enorm. We kunnen nog niet bij. De mensen daar ter plekke, alles zijn ze niet. Ze verstaan hem niet. Wat is de reactie van de mensen rondom? Hij is hier zot, zeker. Ze lachen hem uit. Wat kan ze hier nu weer onder de deur geschoven, zeggen ze. De eigenlijke normale manier van menselijk denken, wees ik toen zo. Ik zou ook wat zijn. Met zo'n reactie. Moest dat in zijn tijd nu gebeuren? Ja, hier stelden ze hoop op Jezus. En toen kwam Jezus met zo'n vraag af. Wat is zijn bedoeling? Ze is niet wet. Ze slaapt alleen maar. En wat doet Jezus nog bovenop op toe? Hij zendt iedereen buiten. Iedereen het huis uit. Alleen de ouders en de intieme kring van discipelen mogen mee naar binnen. Je moet je dat een keer inbeelden. Iedereen moet opkrassen. Iedereen die daar binnen is en uit de ronde staat, weg. Dat is... Je hoeft dat niet voor mogelijk. Zulke situaties, dag van vandaag, ga je niet vingen. Doe het, in tegendeel. Geef haar op haar buiten, ze moest je dat zeggen, of dan die meisje nog al zijn. Iedereen naar buiten. Alleen hè, de ouders en die drie discipelen moeten mee naar binnen. En er komt dan niet meer geen reactie op. Het is een rotsel. De oeders en de drie discipelen, Petrus, Jacobus en Johannes, mogen zien wat dat er gebeurt. Of wat dat er gaat gebeuren. Ho. En de rest weg. Het is misschien ook de reden waarom dat de Heer Jezus in die tijd niet zo populair was, zou je kunnen zeggen. Men dat ook al een keer gezien, zeker dan de drie discipelen mee mochten met de Heer Jezus, voor het wat te zien. De verheerlijking op de berg, juste Marleen. Hele juste. Dan zien ze de heerlijkheid van Yahweh en Jezus. En er ligt hier opnieuw een overband met hetgeen wat ze hier mogen zien ook. Alleen zijn er drie. Zou je te kunnen staan dat de Heer Jezus favorietjes had? Broer, joje. Je moet dat inderdaad wel staan. Van Johannes bijvoorbeeld wordt er gezegd dat hij de discipel is die Jezus lief had. En gevonden wordt aan het hart van de Heer. Volgens mij moet je zelfs staan dat hij meer of een hele goede vriend was. Johannes is de evangelieschrijver die interpreteert de gebeurtenissen die er zijn opgeschreven. De andere drie zitten met dezelfde structuur. En die ene buitenbeentje, dat is Johannes. Just maar voor te zeggen, nee, de Heer gaat wel favoriet. Dat is raar. En dus denk nog dat het moeilijker. Bij mij toch. Jezus greep de hand van de gestorven meisje, die in dit tijd zeker niet vanzelfsprekend is, aangezien ze eigenlijk onrein is. Je doet dat toch niet, iemand aanraken die dood is. Dat is onrein, je doet dat niet. Maar voor de Heer slaapt ze. Voor de Heer Jezus is ze niet dood. Bij de bloedvloeiende vrouwen zagen we dat ze zien, de Heer aanraakte. Bij het dochtertje van Jairus zien we het omgekeerde. Hij raakt uur aan. En wat doet hij? Ook het wat ze nog nooit gezien hadden. Hij beveelt in eigen naam. Dat is ongezien en ongekend voor de mensen. No. Het volk had er reeds profeten doen zien op weg. In naam van Yahweh. Maar zoiets, ik of als hier gezien, is het nog nooit gehoord. Hij spreekt tot deur en ze staat op. Ze komt wakker uit de slaap. Voor vele meisjes was ze dood. Maar voor de Heer sliep ze gewoon. Ze is ontslapen, like of dan ze binnen zou zijn hier. Vandoor ook dat gebruik van dat woord. En zo ziet de Heer Jezus de dood. En dien we hem ook te zien. Voor mensen is de dood het einde. Maar voor God is dat kwestie van ontwaken, van wakker worden. Ik heb al een keer de uitspraak gehoord in Tiddy. Als je slaapt, zie je dood. Ik heb dat ook zo raar gevonden. Nu verstok ik het wel. Als je het omgedraait, is het ook mogelijk. Als je dood zit, slaap je. Totdat je wakker komt. Wat dat eigenlijk wil zeggen, dat het maar tijdelijk is. We doen er goed aan om op dezelfde manier naar de dood te kijken. We zijn verbonden met de Heer die dat kan en die dat meermaals heeft bewezen. Het meisje stoot op en ze loopt rond. Of zoals dat er geen vultje aan de lucht is. Ze is juist te wakker gekomen op een deurdeweekse dag. Niet dan dat. Stel je voor hoe dat gaat zien met de opstanding. Dat is toch een geweldige hoop dan mee. Dat is toch miraculeus dat ze zo zijn. Wat is nu de reactie van de ouders die er aanwezig waren? En zeker om het mogen verlinken met de machtige doden dat we gereed worden. Bij de storm op het meer worden de discipelen nog meer benauwd van de Heer of van de stormen zelf. Wat is de reactie van de mensen die rondom de mens worden die legioen genaamd was? Hoe bij dat de Heer de geesten uitgedreven heeft. Ze worden bevreesd. Is zo veel minder eigenlijk. Wat is de reactie van de bloedvloeiende vrouw? Oh, dat woordje, meisje. Bloedvloeiende vrouw. toen dat de Heer Jezus u wilde zien. Ze beeft. En wat zijn we hier nu? in dat geval. Want lezen ik of altijd in Marcus staat. Met grote ontzetting zijn ze verbaasd over wat dat er gebeurd was. Dat is hier de climax. De overtreffende trap. En Jezus vroeg hen er nadrukkelijk om er niet van voor te vertellen. Van wat dat er gebeurd was. Ja, en toen? Moet dat meisje nu heel veel de rest van hun leven dat bijblijven? Kunnen ze zin in hun mond gaan? Ja, ze aantrekt allemaal weer. Hoe ga je dat verzwijgen? Juist hetzelfde hebben we gezien met de genezing van de Melaatse. Hij moest het ook voor zichzelf doen. Ik weet niet of je het nog herinnert. Maar wat doet hij? Hij mag het maar rondvertalen. Ja. Ja, hoe kun je dat nu verdoken? Hoe kun je dat nu verzwijgen? Zo het wat. Hoe zou je zelf zijn? Ik zou het ook door vertalen. Zeker wie. Maar ja, nou die is wel de heren wel mug opkrassen. Hè. De mug uitweken naar de woestijn. Vele kansen verkeken, zeker. Zou je kunnen zeggen. Dat is de reden waarom dat de Heer dat ook hier zegt. Hij wil niet nog een keer moeten uitweken van de weg dat hij te gaan heeft. Ook zegt hij bijvoorbeeld dat ze moet eten. Dat meisje. Ze stond op en ze moet eten. Ze moet nu iets aanbieden. Waarom zegt hij dat? Zou ze er wat honger hebben misschien? Ik weet het niet. Geen dat ik wel weet, is dat ze in die tijd enorm veel bezig waren met geesten. Toen dat de Heer Jezus op het meer naar hun toe kwam, was zijn de discipelen toen. Ze peisden dat ze geest zo, ze waren verschrikt. Na een beetje zo'n nekkenpamper aan. Als Petrus weer een keer uit de gevangenis en aan de deuren van Marcus klopt, ze peisden dat de Heer de geest van Petrus voor de deuren doorstoot. En een beetje later, nogal klein, een beetje impressiever. Op de opstandingsdag stond de Heer om een keer tussenunder. Hij toen niet achterover zo van, ik weet het ook niet. Maar ze waren er zodanig mee bezig dat ze hem zelfs iets te eten hadden. Dat was niet omdat de Heer honger hadden. Ze zouden er wel eens weten, als het in zijn mond stak, dat niet rechtstreeks zijn ze schoen viel, verstaat. Ze pezen ook dat de geest was. Toch is het belangrijk voor weten dat ook ons opstandingslichaam ook een maag gaat zijn. Ook eigen wan gaat zijn. Een hart gaat zijn. Dat zou wel vreselijk jammer zijn moesten we op het bruiloftsfeest toekomen. Al dat lekkers die daar op die tafel staan. En wij dat pakken en dat ze dat op de grond vallen. Ai, ai, ai. Nee. Nee. In het gedeelte dat we vanmorgen met elkaar gaan lezen, komen we nog maar een keer meer te weten over de Heer Jezus, van wie dat hij werkelijk is. Het is hij die macht heeft over natuurverschijnselen. Het is hij die macht heeft over ziekte. Hij die macht heeft over demonen. En ik kan van meer nu zien, zelfs macht heeft over de dood. En met deze machtige dood hier, wordt er een climax aangegeven. De laatste vijand die God overwint, is de dood. De Heer Jezus gaat zijn volk redden door een opstanding uit de dood, na het leven, het ware leven, het eeuwige leven. Er zit een zekere boodschap hier in de tekst. In het begin zien we dat Jairus tot Jezus komt en hij vraagt hem mee te gaan naar zijn huis. En zijn dochter de handen op te leggen. Ja, hier is wel dat Jezus doet, gelijk of wat hij vraagt. En hemzelf wilt dat dat op die manier gebeurt. Is dat niet herkenbaar? Hebben we ook niet echt de neiging om de Heer te vragen naar wat dat me weder wil? Dat ook op die manier moet gebeuren? Ik ken dat nog. Ik betrap mezelf dan nog op. We pezen allemaal anders af de Heer. En dat moet veranderen. Denk je dat als de Heer bij jou hier eens een dag later toegekomen had, dat ging veranderd zijn? Of dat anders ging zijn? Stelt dat een tweede aanloter mag in kunnen halen. Maar ja, ik ken daar nog werk. Ik moet nog naar Halleluja. Ik ken dat een of ander van preeknoten doen. Of bibelstudies die hier. Ik ga toen komen. Ja, hier is. Is de naaste week ook goed. Ik ben dat dat een verkeerde aarde zou vonden. De Heer Jezus gaat erover. Dan ga mee. Maar ja, hier is. Maar niet op die manier dat je hier rust verwacht. Ook niet op de tijd dat je hier rust verwacht. Hoeveel keer vragen we de Heer niet om het wadden en er komt geen verandering. En we willen niet liever of dat trekt zou gebeuren. En liefst op deze manier. Dat confronteert veel mensen. Maar dat is ook maar een half vertrouwen. Hè. Volledig vertrouwen. Hè. En wat dat hij gaat doen, de Heer Jezus, op zijn manieren en op zijn tijd. Dat is wat we hier zien. Hè. Als ik nu aan jullie zou vragen, is er het wat te moeilijk voor God? Is er het wat te moeilijk voor de Heer Jezus? Wees wel dat ik een unaniem antwoord ga krijgen, dat zelfs de kindjes hierboven ook het eerste antwoord op zo'n geven. God is almachtig. En voor hem is er niks te vieren. Maar hoe eerlijk zijn van uzelf, weet ik zeker dat er nog twijfels zijn. Ik geef dat voor mezelf heel zeker toe. Stel jezelf in de plaats van jouw Iris, dat je enige dochtertje op sterven ligt en enkele uren later slaapt ze. Wat zou je er doen in die situatie? Zou je zo wat verpezen van, ja, voor de Heer is er niks onmogelijk? Of zo diep in ons hart en in ons hart te pezen van, zult dat nu toch te veel zijn voor God? Zult dat nu toch te veel gevraagd zijn? Er zijn zo van die dingen, waarmee dat met ons eigen leven al lang mee bezig zijn. Dingen waarvoor we al jaren binnen, die niet veroordragen. Waarmee dat we de meester niet langer moeten lastigvallen. Jezus zegt ook tegen jou, Jairus, blijf op mij vertrouwen. Zelfs al verandert, of wordt de situatie slechter, blijf op mijn vertrouwen. Met de oorspronkelijke hoop dat je had. Hoe langer dat we de Heer kennen, hoe meer dat gaat gebeuren, dat hij ons voor nieuwe situaties gaat brengen. Nieuwe uitdagingen gaat geven. Hij moet ze gerust beproeving noemen, zoals we van mijn verleden week mogen noemen. Ik ben er zeker van, als de Heer zegt, om te blijven volharden in hetzelfde geloofsvertrouwen, zoals dat je voor die in hadden, als je hem al leren kennen, dat dat een hoop is en een groei in ons geloof, in ons geloofsvertrouwen en in ons geloofsleven, die blijvend is. Jezus zegt het zelf, hè? Geloof alleen, vertrouwt min. Tot dus allemaal zijn dat de woorden van de Heer Jezus. Voor eender wat voor uitdagingen, voor eender wat voor beproevingen, voor eender wat voor situatie waarvoor we komen te staan, zegt hij, wees niet bang. Vertrouw mijn. Vertrouw op mijn bekwaamheid. En hoe is men gesteld? Zie je mensen die liever onder de vleugels van de arend nestelen, zoals dat we zo gewoon kunnen zien, waarmee dat ik wel zeg, blijf me liever in onze comfortzone. Of zijn we mensen die de Heer Jezus echt woordelijk willen leren kennen? Al we binnen, is dat met onszelf als hoofdonderwerp? Of is het om hem beter te leren kennen? Om hem te dienen? Met de vraag hoe dat we hem meer en meer kunnen leren kennen en ontdekken in ons dagelijks leven. Om ons geloofsvertrouwen te versterken. Te bemoedigen. Zodat we mogen groeien in zijn liefde, in zijn geduld, in zijn verdraagzaamheid, in zijn langmoedigheid, in zijn barmhartigheid. Die ons iedere dag omringt. Zodat we een representant mogen zijn van hem, hier, voor de mensen rondom ons, zelfs voor onze eigen familie, dus broers en zussen. Want nu de tendens dat van vandaag in het christendom is van, wat kan de Heer Jezus mij bieden? In zulke comfort, bescherming, geluk tijdens leven, Ik noem dat Jesus in the pocket. Wees dat je dat nog wel gehoord. Jezus, hoe kan je mijn leven beter maken, zodat ik mezelf beter voel, populairder kan zijn, aanzien kan hebben, een goede reputatie kan opbouwen, enzovoort. Want de mensen gaan zien dat ik eens gewoon nu zijn. Een dierenauto voor de deuren, een job als CEO in een voornaam bedrijf. Misschien is nog lid van de politiek in de gemeente. Toen pas gaan mensen zien dat ik een voornaam christen ben. Wat helemaal in tegenstelling is wat dat de Heer Jezus is en wil. Zulke mensen zoeken eigen belang en niet dat van de Heer Jezus. Het is ook voor vele mensen een geval van het eeuwig leven als stok achter de deur. We zijn tot bekering gekomen en dat zal wel genoeg zijn voor hen in de hemel te geraken. Hoeveel keer zijn we dat al niet gehoord? Ik ben verheven van mijn zonden en voor de rest leef ik eigenlijk voor dienst, dat dat niet veel geen verschil. Hoeveel van die clichés hebben al niet gehoord. Het is het wel van dat ze dat nu ze mogen ze moeten keren. Zulke opmerkingen zijn grotendeels uit onwetendheid. Veel mensen pretenderen christen te zijn, maar zijn niks meer dan ongelovigen die de Heer niet kennen. En hem ook niet wel kennen voor wie dat hij werkelijk is. Voor wie dat de Heer woordelijk wel kan, die meeste mensen weten dat hij macht heeft over dood. Ze twijfelen niet aan zijn bekwaamheid en ze blijven vertrouwen op hem en niet in de wuffer situatie. De dood en onze sterfelijkheid, dat is dus een grote angst, de grootste angst als mens van nature. Draai het dan keertelijk dat je wilt, je kunt dat nooit ontlopen. Daarom is het ook zo moeilijk om te geloven dat de Heer Jezus macht heeft. En macht heeft die verder reikt dan de dood. Een oplossing bijvoorbeeld is te leven like of dat een dood niet bestaat. Doen like of dat er niet is. Maar ik weet niet of dat het troost is. Als je weet dat je laatste uur geslaan is. Voor mij zou dat niet veel troost bieden. Maar wat het troost is het te weten dat onze Heer de sleutels van het dood niet had. En dan, en met de dood overwon, voor eens en altijd is die overwinnaar. Niet de dood het laatste woord, maar de Heer Jezus. Ik ben ervan overtuigd dat het dochtertje van Jairus ooit nog getrouwd is geweest. Ooit nog kindjes heeft gekregen, klein kindjes heeft gekregen, en uiteindelijk als oud vrouwtje weer is. Ik zijn overleden. Nee, nog een keer gaan slapen is. Dat ze binnen hun sterfbedden de kindjes en kleinkindjes hoog gezien. Hè. En misschien gaan de kindjes gevraagd hebben. Oma, ben jij niet bang voor te sterven? Dat antwoord had geweest, hè? Denk. Denk, kindjes. Ik ben die angst kwijtgespeeld. Had ik 12 jaar geworden. Ik kan de Heer leren kennen, zoals dat hij echt is. Van heel dichtbij mogen ervaren dat hij meer macht heeft dan de dood. En dat ik zijn kind zie. Niks kan dus scheiden van hem. Zelfs niet de dood. Want daar had hij zelf voor gezorgd. Zijn dood is dus leven geworden. Omdat hij leeft en is opgestaan. Ik zou nog haar een liedje 46 wel naspelen.